Deze podcast is gemaakt in opdracht van de Mobiliteitsalliantie.
Welkom bij deze podcast van de Mobiliteitsalliantie, waarin we praten over het Deltaplan 2035, dat eind oktober is aangeboden aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. En minister Harbers, welkom. U bent ook te gast hier het komende half uur. We gaan terugblikken en vooruitblikken op het mobiliteitsbeleid in Nederland. Fijn dat u er bent.
Dank u wel.
Ook te gast naast u, Marga de Jager, CEO van de ANWB en voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Welkom.
Dank je wel.
En mevrouw Post, u bent voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Ook welkom.
Dank u wel.
En dan tot slot, maar niet minder belangrijk natuurlijk, Jaap Bierman, de CEO van de HTM. En u bent hier ook als bestuurslid van OVNL. Welkom.
Zo is dat.
Meneer Harbers, om bij u te beginnen met een kort rondje voordat we echt in de inhoud duiken. Die Mobiliteitsalliantie die pleit ervoor dat mobiliteit stevig verankerd wordt in het regeerakkoord. U hebt dat ook gehoord en gezien toen u dat Deltaplan aangeboden kreeg. Verbaast het u eigenlijk dat het in de verkiezingscampagne tot dit moment dat mobiliteit niet echt een hot topic is?
Nou, ik ben het in de eerste plaats natuurlijk wel eens met het feit dat het stevig verankerd moet worden in een nieuwe coalitieakkoord. Ja, en verkiezingscampagnes, daar gaat het natuurlijk over heel veel thema's. En met name ook thema's waar heel grote verschillen zijn. Hè, zoals wat je nu ziet met bijvoorbeeld migratiebeleid. In die zin is het wel fijn om te zien dat mobiliteit en belang daarvan toch tot grote overeenstemming leidt. Al is er daaronder natuurlijk genoeg te kiezen. Want er zijn best wel grote issues over de betaalbaarheid, de bereikbaarheid en hoe we dat ook naar de toekomst toe organiseren.
Ja, maar eigenlijk zegt u ook, er gebeurt zoveel. De politieke partijen kunnen niet alles in die paar weken snel kookpan naar voren brengen.
Ja, maar voor degene die mobiliteit belangrijk vindt, is er genoeg te kiezen.
Goed, gaan we het zo meteen nog over hebben. Mevrouw de Jager, u schrijft in het persbericht bij dat mobiliteitsplan. Zonder ambitieuze keuzes valt Nederland stil en stokt de verduurzaming. Is het zo slecht gesteld met de mobiliteit in Nederland wat u betreft?
Nou, het is helemaal niet slecht gesteld met de mobiliteit in Nederland op dit moment. Ja, als we kijken naar de kwaliteit van onze infrastructuur, behoren we tot de top 5 van de wereld. Als we kijken naar de dichtheid en de bezettingsgraad van het OV-netwerk, is dat ook echt substantieel hoger dan in het buitenland. Dus er wordt maximaal gebruik gemaakt van alles wat we hebben. Maar daar zit juist ook de crux naar de toekomst toe. We moeten het wel blijven onderhouden en we moeten wel de groei van de bevolking, de groei van mobiliteitsbehoeften, moeten we wel blijven faciliteren. Dus naar de toekomst toe moeten we zeker gaan investeren. Want als we dat niet doen, inderdaad, dan komt Nederland letterlijk stil te staan, economisch stil te staan en stokt de verduurzaming.
Ja, en een van de mensen die dat dan gaat merken is Elisabeth Post als voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Voordat we daarna gaan kijken, mevrouw Post, u bent een van de alliantiepartners. Naast u zit meneer Bierman van het OV, maar we hebben het ook over de Fietsersbond Wandelnet. Wat is nou in die hele mobiliteitsalliantie wat u betreft de gemene deler?
De gemene deler is dat we allemaal belang hebben bij mobiel blijven. En dat geldt niet alleen voor de partners in de alliantie, maar dat geldt voor iedereen die in Nederland woont, werkt of recreëert. Want we moeten allemaal op de plek van bestemming komen. En mobiliteit is dat niet een doel op zich, maar het is altijd dienstbaar aan het ergens komen. En ja, dat geldt voor mensen die in de auto stappen om naar het werk te gaan. Dat geldt voor transporteurs die goederen van A naar B willen brengen. En dat geldt voor mensen die in het openbaar vervoer stappen om bijvoorbeeld naar familie te gaan.
Ja, over dat openbaar vervoer gesproken. Ja, Bierman van de HTM. Uw trams hier in Den Haag, die rijden op stroom. Er komen ook steeds meer elektrische auto's, fietsen, elektrische bussen. Tegelijkertijd horen we ook voortdurend dat we een tekort hebben aan stroom, aan elektriciteit. Wordt dat nou een probleem?
Als we niet investeren en slimme oplossingen bedenken, wel. Maar we doen met elkaar, denk ik, slimme oplossingen. Zoals regenereren van remenergie. Zoals zonnecellen die het eigen tramnetwerk en treinnetwerk voeden. Zoals ook onze onderstations, het elektrische schakelhuisjes, beschikbaar stellen waar wij extra capaciteit hebben voor het opladen van auto's bijvoorbeeld.
Mevrouw de Jager, voordat we inzoomen. Mensen die het niet hebben meegekregen, het Deltaplan 2035 van de Mobiliteitsalliantie in een paar zinnen. Wat houdt het in?
Nou, het uitgangspunt voor ons als Mobiliteitsalliantie is dat iedereen in Nederland toegang heeft tot mobiliteit. En wat we vervolgens zeggen, dat willen we, die mobiliteit, die willen we graag betaalbaar houden. We willen graag dat elke afgelegde kilometer een schone kilometer gaat worden. En daarnaast willen we heel graag dat Nederland bereikbaar blijft. En daarvoor hebben we in ons plan een aantal hele slimme oplossingen bedacht. Namelijk het slim gebruik maken van bestaande infra. Goed investeren in waar we denken dat de knelpunten gaan komen. En daarnaast ook gebruik maken van alle modaliteiten en dat ook op een hele logische manier met elkaar combineren.
Ja, modaliteiten, dat zijn alle verschillende vormen van.
Ja, dus auto, fiets, lopen, OV, trein, logistieke bewegingen die ook daartussendoor moeten gebeuren. Dus alles met elkaar op een logische manier combineren.
Ja, meneer Harbers, als u dat zo hoort, wat denkt u dan?
Nou, ik vind het een goed verhaal. In essentie is dit ook wat we in de mobiliteitsvisie willen uitwerken. De mobiliteitsvisie voor 2050, daar hebben we afgelopen jaar het aanzet voor gegeven. Een onderwerp wat gelukkig ook niet controversieel is. En daar zie je ook dat niet alleen de traditionele benadering van mobiliteit, namelijk die verschillende modaliteiten, maar veel meer het samenhang, de goede overstap regelen. En er zijn natuurlijk ook nog wel twee aspecten bijgekomen, waarom ik ook wel hoop dat er ook in de komende kabinetsperiode nog wel extra geld naar mobiliteit gaat. Aan de ene kant de betaalbaarheid van mobiliteit. Dat is denk ik een collectieve zorg, of het nou om autorijden gaat of het openbaar vervoer. Maar daarnaast is natuurlijk ook in deze periode wel heel scherp aan het daglicht gekomen dat we een enorme opgave ook hebben, niet alleen voor aanleg van nieuwe infrastructuur, maar vooral ook het onderhoud, vervanging, renovatie van de bestaande infrastructuur, die veelal al een aantal decennia oud is. Hè. Dus een beetje vanaf de midden jaren 60 is de grote uitbreiding gekomen na de wederopbouw. En dat betekent dat die infrastructuur nu echt gewoon aan grootschalige onderhoud of vervanging toe is. En dat is ook wel echt een kopzorg erbij voor de komende 20 jaar, denk ik.
Ja, Bierman, is dat de verschraling ook van het OV waar u voor waarschuwt, dat het niet goed onderhouden is? Of gaat dat meer over dat er flink opgeschaald moet worden?
Er moet denk ik vooral, dus alles wat Mark zegt klopt, hè? Dus het beheer en onderhoud van wat er is, dat is essentieel. Maar daarnaast moeten we verschraling voorkomen. En zeker in die grote stedelijke gebieden waar gewoon honderdduizenden mensen toegevoegd moeten worden, moeten we goede mobiliteits doen voordat al die woningen gebouwd gaan worden. En daar zijn denk ik logische keuzes dat de auto is een prachtig ding natuurlijk als je individueel vervoer nodig hebt of laat op de avond. Maar voor die hele drukke vervoerstromen in de spits in het stedelijk gebied heb je dan OV-oplossingen. Dus we moeten die slimme combinaties doen waar Marga het ook over had.
Ja, en slimme combinaties in het stedelijk gebied. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gebieden buiten Nederland, bijvoorbeeld Zeeland, waar nu het nieuws is dat heel veel partijen het niet zo zien zitten om daar de concessie aan te nemen, daar het openbaar vervoer te gaan verzorgen. Hoe los je dat nou op?
Nou, vanochtend stond in de NRC ook een heel stuk over Friesland, hè, waar ik vandaan kom. Daar is belangrijk dat je de ruggengraat van openbaar vervoer in stand houdt, om die bereikbaar te doen. Maar dat je slimme oplossingen, vraaggestuurd of mobility as a service wordt het dan deftig genoemd, biedt voor die mensen die op niet zo gangbare tijdstippen of plekken moeten zijn. Want iedereen verdient bereikbaarheid en betaalbaar vervoer.
Ja, dus ook in het buitengebied?
Zeker.
Ja. Mevrouw de Jager, als u dat hoort als alliantie, wat kunt u daarmee? Kunt u daar iets mee met het gegeven dat er dus gebieden in Nederland zijn waar het heel makkelijk gaat om openbaar vervoer te organiseren, maar ook gebieden waar het echt een grote uitdaging is?
Nou ja, wat je ermee kan is dat we daar aandacht voor hebben en dat we daar met elkaar aandacht voor hebben. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar de overheid of naar de lokale overheden wijzen, maar dat we zelf als alliantie en alle verschillende partijen die daarin verenigd zijn, dat we daar zelf ook onze schouders onder zetten. Dus we zien dit echt als een gezamenlijke inspanning om te zorgen wat wij als uitgangspunt hebben, namelijk dat iedereen toegang heeft tot mobiliteit. En dan moet je kijken waar het ook bedrijfseconomisch slim is. He, zoals Jaap net zei, je moet geen grote infra-inspanningen doen in gebieden waar minder gebruik van wordt gemaakt. Dus dat moet je heel goed lokaal en regionaal bekijken.
Ja. Openbaar vervoer is één, maar de auto's, dat is twee. En daar rijden ook heel veel vrachtwagens, mevrouw Post. U zit wat dat betreft misschien een beetje in een spagaat als Transport en Logistiek Nederland. Want aan de ene kant zijn die vrachtwagens natuurlijk nodig om de economische motor van Nederland op gang te houden. Maar aan de andere kant, op sommige momenten verstoppen ze ook de boel.
Ja, en wat je dan ziet in de spits is dat heel veel vrachtverkeer naar de kant van de weg gaat. Wij hebben te maken met de Rijn- en Rusttijdenwet, dus op gezette tijden moeten onze chauffeurs rust nemen. En in de spits weten we met z'n allen dat we dan stilstaan. En ja, als je dan toch rust moet nemen, kun je dat het beste in de spits doen. Dus je ziet heel vaak, of gewoon uit de cijfers van het CBS, kun je zien dat in de spits het aantal vrachtvervoerders omlaag gaat en dat de personenvervoer omhoog gaat. Ja. Maar ik ben het eens met wat er gezegd wordt over het OV. Want hoe meer mensen er in het OV gaan, hoe meer ruimte je overhoudt op de weg en ervoor zorgt dat er minder congestie optreedt. Dan maken we ook slim gebruik van de infrastructuur die we hebben. En wat Mark net zei over de vervangingsopgave, ja, wat wij heel vaak merken is dat op het moment dat het een beetje oud en krakkemikkig aan het worden is, dan is het eerste wat er gebeurt is dat er een zogenaamde aslastbeperking wordt opgelegd op bijvoorbeeld een viaduct. En dat betekent in de regel dat je er met vrachtverkeer niet meer overheen mag. Dat leidt tot enorme omleidingen voor het vrachtverkeer. En dat is natuurlijk ook niet duurzaam.
Bij de A7 speelt dat nu onder andere.
Bijvoorbeeld, bij
Purmerend,
bijvoorbeeld.
Waar 4.000-5.000 vrachtwagens per dag dan via allemaal kleine weggetjes hun weg moeten vinden.
Het is ten eerste natuurlijk voor de verkeersveiligheid niet optimaal. Zeg ik maar met enig gevoel voor understatement. Maar het is in de tweede plaats leidt het tot heel veel extra kilometers. En wij willen juist dat er een efficiënt logistiek systeem is voor iedereen in de mobiliteit. Want de meest duurzame kilometer is natuurlijk de kilometer die niet gereden is.
Ja. Is hier een oplossing voor, meneer Harbers? Want je hoort de Alliantie ook pleiten voor beter onderhoud.
Nou ja, dat is een been bijtrekken in de hele instandhouding, vervanging en onderhouds- en vervangingsopgave. Want inderdaad, een aantal van deze plekken in Nederland zijn ons min of meer overkomen. Soms ook omdat infrastructuur gewoon eerder dan ooit gepland aan zijn eind is gekomen. Omdat we dat de afgelopen tientallen jaren veel intensiever zijn gaan gebruiken met zwaardere vervoermiddelen. Maar dat willen we naar de toekomst toe, willen we dat juist voorblijven. En daarom hebben we ook veel meer geld vrijgemaakt, zodat Rijkswaterstaat 8 jaar vooruit kan programmeren met zijn hele vervangingsopgave, waardoor we in de toekomst dit soort viaducten voor kunnen blijven.
Ja, precies. Dat is een van de keuzes die u de afgelopen jaren in uw ambtsperiode gemaakt heeft.
Ja.
En is dat dan ook geld dat waar nu niet meer aan gemorreld kan worden bij nieuwe coalitieonderhandelingen?
Ja, verkiezingen gaan over alles. Dus als een nieuw kabinet iets anders wil, dan kan dat in theorie altijd. Maar ik denk dat wie er ook straks aan de formatietafel zit, heel snel ziet, deze opgave gaat niet weg. Dus haal je hier geld weg, dan gaat die infrastructuur verder achteruit. En dan hebben we dit soort situaties op veel meer plekken in Nederland.
Ja, en ik denk dat wat ons bindt als mobiliteitsalliantie is ook het besef dat mobiliteit op zich vaak niet het doel is, maar het middel om al die honderdduizenden woningen goed te ontsluiten, om al die banen bij die mensen te brengen, om die maatschappij verbonden te houden, ook in armere gebieden waar misschien cultureel weinig gefietst wordt of waar geen geld is voor een auto. Dus ik denk dat je heel erg, die 7,5 miljard in het vorige regeerakkoord via de woonagenda beschikbaar is gesteld voor de ontsluiting daarvan. Dat is een voorbeeld waarbij iedereen onderkent, mobiliteit is een goed middel voor een effectieve, krachtige maatschappij en niet een doel op zichzelf.
Mevrouw Pos?
Nou ja, ik ben het eens met wat de minister zegt. Het is ook een beetje pennywise pound foolish. Op het moment dat je spulletjes niet goed kunt onderhouden omdat daar te weinig geld voor beschikbaar wordt gesteld, dan weet je dat er een moment komt waarbij de zaak zo achteruit is gegaan dat je de hele boel moet vervangen. En dat is vaak duurder dan het bijhouden, zal ik maar zeggen. Dus ja, je kunt uitstellen, maar uitstellen is duurder dan het bijhouden.
Ja. Ik hoor mensen uit de Alliantie zeggen, meneer Harbers, met dit plan dragen we ook bij aan andere oplossingen waar Nederland voor staat. Hè? De woningbouw, bereikbaarheid, werkzorg. Is mobiliteit wat u betreft echt zo cruciaal in dat hele speelveld?
Ja, ik zeg wel eens, mobiliteit is een mensenrecht. Want het is het enige manier, het is het middel om met elkaar in contact te komen, naar je werk te gaan, naar school, naar opleiding, naar zorg, naar familie. En zodra je je voordeur uitstapt, dan ben je mobiel, ben je aan het bewegen, zit je in het verkeer. En dat moeten we goed organiseren, juist voor dat hogere doel, namelijk wat kan het allemaal mogelijk maken. Maar omgekeerd kijken we ook naar al die voorzieningen. Want ja, die bereikbaarheid is cruciaal. Maar we weten stiekem natuurlijk ook wel in Nederland al tientallen jaren dat mobiliteit niet alles kan oplossen. En een van de slagen die we nu ook willen maken in de nieuwe mobiliteitsvisie is dat we veel meer kijken wat andere sectoren kunnen bijdragen. Het maakt nogal uit waar onderwijs al zijn scholen plant. Het maakt nogal uit waar vanuit de zorg ziekenhuizen worden gepland. bent. En ja, natuurlijk, de opnameduur wordt korter, de specialistische zorg wordt ingewikkelder. Dus ik kan me voorstellen dat die ziekenhuizen concentreren. Maar als je niet tegelijkertijd in de woonwijken veel laagdrempeliger de dagelijkse zorg organiseert, ja, dan organiseren we met elkaar alleen maar extra kilometers. En dat moeten we ook zien te voorkomen. Dus we spreken ook die sectoren aan.
Mevrouw de Jager?
Nou, misschien daarop aanvullend, want daar hebben we hele mooie voorbeelden van die we ook vaak gebruiken. In de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en ook de Radboud Universiteit. Wat zij hebben gedaan is in ieder geval hun aanvangstijden op een ander moment laten beginnen. En vervolgens zag je dus in het OV dat in de piekperiodes dat daar gewoon 22% minder bezetting was. Dus daarmee zorg je er ook voor dat je eigenlijk met je bestaande middelen stromen kunt spreiden.
Precies. En bij uw eigen ANWB onder andere hebt u ook regelingen om mensen te stimuleren op andere tijden of met andere modaliteiten naar het werk te komen.
Ja, dus dat is wat ik net bedoelde. Dat we ook zelf onze schouders eronder zullen zetten en dat we werkgevers oproepen, grote werkgevers oproepen, voor zover dat kan, om werknemers in ieder geval gespreid te laten starten en te laten eindigen om in ieder geval daarmee de spits te ontlasten.
Ja, en ter aanvulling daarvan, dat geldt denk ik in allerlei logistieke systemen, ook in de hotelbranche of in de luchtvaart. In het openbaar vervoer rijden we natuurlijk voor een stuk van de dag met lege stoelen rond of niet helemaal gevuld. Dat zijn kosten die je sowieso maakt, die wil je graag stimuleren dat mensen dat gebruiken met een dalkaart of met gespreide starttijden van instellingen of bedrijven. Want het alternatief is dat je die spits nog weer verder capaciteit uitbreidt en dat is vaak heel duur of onmogelijk of het kost veel tijd. Dus in ieder geval die daluren goed gebruiken is heel logisch. Ja. Op de weg en in het OV.
Nou gebeurde dat natuurlijk ook in de coronaperiode. Maar nu hoor je toch ook best weer veel bedrijven die graag willen dat hun mensen in ieder geval een paar dagen per week weer naar kantoor komen. Met name zie je dat dan weer op dinsdag en donderdag, wat toch al de drukste spitsdagen waren. Merkt u dat in het OV?
Zeker. Dinsdag en donderdag in de spits is drukker dan voorheen. En omgekeerd. Hè. Dus maandag, vrijdagavond en zo rustiger. Dat vereist ook van onszelf dat wij natuurlijk slimmer onze voertuigen inzetten en slimmer ons personeel plannen om de piekvraag ook te kunnen aanbieden. Dus dat is één ding. Maar je moet ook die vraag proberen te beïnvloeden, zodat die daar is waar je capaciteit gratis hebt rondrijden.
Ja, dat vergt denk ik ook dat we in de regio's veel verder inzoomen, ook wat werkgevers kunnen bijdragen. Hè? Want aan de ene kant heb je de werkgevers in de transportsector die helemaal vastlopen op de weg. Maar er zijn ook werkgevers, hè, laten we zeggen de dienstverleners met kantoorlocaties, die mede kunnen bijdragen om het iets meer te spreiden. Niet al je vergaderingen op dinsdag en donderdag op kantoor, maar een paar op maandag en woensdag. Ja, dat zou ontzettend uitmaken.
Ja, precies. En we zitten hier in uw vergaderkamer, meneer Harbers, met een prachtige videofaciliteit. Dat is natuurlijk ook sinds corona heeft het een enorme vlucht genomen. Dat zou ook vaker gebruikt kunnen worden.
Zeker. Maar zelfs, hè, ik bedoel, ik verbied niemand om naar kantoor te gaan. Hè. Sommige mensen vinden thuiswerken fijn, maar het zal een mix zijn tussen thuiswerken en op kantoor werken. Maar dan kun je zelfs als je 5 dagen per week naar kantoor wil, dan zou je ook tot 10 uur even die eerste vergadering op video thuis kunnen doen en daarna naar kantoor. Het zijn allemaal hele praktische dingen waarbij je ook jezelf een beetje het fileleed kunt of het spitsleed kunt besparen.
Ja, kan een minister van Infrastructuur en Waterstaat thuiswerken?
Niet altijd. Sowieso, ik ben ook nog wel veel onderweg in het land en ook met videovergaderingen. Maar ik heb geregeld een dagdeel dat ik thuis de videovergaderingen doe. Ja. Ja.
En nu mevrouw de Jager?
Nou, wat Mark net zei. Ik begin vaak 's ochtends eerst thuis. En dan stap ik om 9:30 de auto in. Ja. Dan rijd ik er achteraan.
Zoekt u achter de file naar Den Haag?
Klopt, ja. Ja.
We staan 2 weken voor de verkiezingen op het moment dat we deze podcast opnemen. U lanceert zo vlak voor de verkiezingen dat Deltaplan. Is dat ook omdat er nu weer van alles mogelijk is?
Nou, dit is natuurlijk wel het momentum. En ook als je kijkt naar de opgave waar het kabinet mee aan de slag moet. Hè, we hebben het net gehad over woningopgave, we hebben het gehad over de klimaatopgave, we hebben het gehad over toename van de bevolkingsgroei de komende tijd. Heeft allemaal enorme impact op mobiliteit. Dus dat betekent dat wij dit een heel logisch moment vinden om nu aandacht te vragen voor mobiliteit. En met name dat mobiliteit ook een grote plek krijgt in het nieuwe regeerakkoord. Om daarmee ook te zorgen dat we echt, want dat is denk ik voor iedereen ontzettend belangrijk, meerjarig en consistent beleid gaan ontwikkelen. Om investeringen die ondernemingen moeten doen, om investeringen die consumenten moeten doen als het gaat om verduurzaming van hun mobiliteitsopgave, om die goed en langdurig gedaan te krijgen.
Ja. Is dat een realistische oproep op dit moment?
Het is in ieder geval de noodzakelijke oproep die ik ook zeer ondersteun. Want de problemen, de zorgen die we moeten aanpakken, die zijn bepaald niet weg. En je ziet natuurlijk ook, de bevolking van Nederland groeit nog. Huishoudens worden kleiner, dus je hebt ook meer huizen straks. Je hebt meer woonwijken. Wat dat betreft ben ik wel opgelucht dat we in ieder geval in deze kabinetsperiode 7,5 miljard euro meekregen om de nieuwe woonwijken die komende 10 jaar gebouwd worden ook goed bereikbaar te maken. Dat we al dat geld goed hebben kunnen verdelen over het land, waardoor heel veel gemeentebesturen echt voortgang kunnen boeken met het plannen van die woonwijken.
Ja, wat hebt u verder kunnen aanpakken de afgelopen periode als minister van Infrastructuur en Waterstaat?
Nou, ik vind dit een hele belangrijke, want vergis je niet met die 7,5 miljard euro. En daarnaast, we hadden ook al extra geld meegekregen voor de instandhouding. Dat was wel voor het eerst in 4, 5 regeerakkoorden dat er substantieel meer geld voor mobiliteit kwam. De enige tegenvaller daarna was, de inkt van het regeerakkoord was nog niet droog. En mede door de inval van Rusland in de Oekraïne liepen de prijzen wel heel snel op. En dat zien we tot de dag van vandaag. De inflatie in de weg- en waterbouw is veel hoger dan wat we thuis meemaken op de kar met boodschappen. Ja, dat beperkt je vervolgens ook wel weer. Maar er zit wel een hele grote innovatieve ideeënrijkdom in deze sector. En daar kunnen we ook echt nog wel heel veel voortgang mee boeken om die vervoerstromen beter op elkaar af te stemmen. Maar zeker ook als je kijkt naar de ontwikkeling van elektrische auto's, elektrisch vrachtvervoer, verduurzaming, maar ook het slim gebruik van data. Daar kunnen we ook nog wel echt heel veel progressie in boeken. En gelukkig, Nederland is wel een van de koplopers daarin.
Ja, u zegt, ik heb veel geld uitgegeven en projecten kunnen vlottrekken. Toch lees ik ook in dat Deltaplan bijvoorbeeld de oproep, trek die Noord-Zuidlijn nou eens door, hou je aan die afspraak. Hoe komt het dat zeg maar dan niet gelukt is?
Dat heeft eigenlijk te maken met wat ik net ook zei, want er zijn nog een paar andere financiële problemen die wat mij betreft ook echt boven alles gaan. Het op orde brengen van defensie op het moment dat je een oorlog op het continent hebt, maar ook we moesten ingrijpen vorig jaar om gewoon miljoenen huishoudens nog de energierekening te kunnen laten betalen. Ja, dat heeft een paar andere financiële wensen even on hold gezet, maar ze zijn niet weg. Aantal projecten staat nu even in de pauzestand. Maar het is alleen pauze. Ze moeten opgepakt worden. En ook in de komende kabinetsperiode, dat heb ik zo ook met de regionale bestuurders afgesproken, zorgen we ervoor dat die budgetten weer aangevuld worden. Want de problemen die erachter zaten, die verdwijnen niet zomaar. En daar hebben we al vaak met elkaar over gesproken en de nut en noodzaak vastgesteld.
Ja, en hoe lukt het dan, meneer Bierman, om dat dan goed op de kaart te houden? Want u snapt waarschijnlijk de keuzes die hier in Den Haag gemaakt moeten worden. Maar u ziet aan de andere kant ook dat dingen dan vastlopen.
Ja, dat zien we. Maar het goede van deze mobiliteitsalliantie is dat we samen het probleem onderkennen en samen slimme oplossingen doen. Ik ben een autoliefhebber in het openbaar vervoer. Minister Harbers en ik komen elkaar wel eens tegen op een oude autorally bijvoorbeeld. Maar dat is, je moet gewoon slimme, logische keuzes maken, zoals Marga ook zegt. Dat betekent dus, auto is prima voor sommige oplossingen, zeker als die elektrisch wordt. Maar druk woon-werkverkeer in de stad vereist openbaar vervoer. En even één statistiek die ik altijd interessant vind. In Nederland is de vervoersbewegingen in de grote steden met het openbaar vervoer zo'n 10%. Als je kijkt in Scandinavië, ruim een derde. Als je kijkt naar Tokio, Singapore, steden waar ik toevallig ook allebei gewoond heb, is het de helft. Dus we kunnen er denk ik slimmere, de juiste oplossing voor de juiste vervoersvraag bieden. En daarin hebben we elkaar nodig.
Ja. Mevrouw Post, dat zou u op de weg ook heel erg helpen. Als er minder auto's rijden, dan is er meer ruimte voor het vrachtverkeer. Nou lees ik ook in die plannen, laten we daar even naartoe gaan, dat er bijvoorbeeld flink geïnvesteerd moet worden in elektriciteit, in elektrische vrachtwagens onder andere. Hoe staat het daarmee?
Ik denk dat heel veel ondernemers heel graag die slag willen maken. En dat zien we ook als je kijkt naar het beroep dat gedaan wordt op de subsidieregelingen die daar voor de afgelopen paar jaar zijn geweest. Die waren echt binnen no time 3, 4 keer overtekend. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat heel veel ondernemers wel aanlopen tegen de netcongestie waar op dit moment sprake van is. En dat betekent dat als je 2000 vrachtwagens hebt en 1 elektrische die je niet kunt laden, dan is je probleem niet zo groot. Maar als je 15 vrachtwagens hebt, waarvan 1 elektrisch en hij staat alleen maar stil omdat je hem nergens kunt opladen, dan loop je daarop leeg. En daar lopen we op dit moment wel tegenaan. Dus ik was ook heel erg blij dat van de week werd aangekondigd dat de netbeheerders daar fors in gaan investeren. Maar ja, de droevige boodschap is wel dat ze nog heel lang nodig hebben voordat die netcongestie is opgelost. En er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om slim te laden.
U zou misschien bij meneer Wierman in de remise kunnen laden als zijn trams toch buiten rijden.
Zeker, maar we hebben 147.000 vrachtwagens in Nederland. En als die allemaal bij meneer Wierman komen, dan rijdt er denk ik geen tram meer. Of vergis ik me, Jaap?
Nou, we hebben extra capaciteit die we niet altijd goed benutten. Dus die kunnen we inzetten, dat bieden we ook graag aan. En dat vergt meer regelgeving aanpassingen. Ja, bijvoorbeeld van de ACM, dat wij geen stroomleverancier mogen zijn. Snap ik allemaal. Maar dat soort dingen vereisen geen geld, maar regelgeving. Slimheid, zeg ik even.
Ja,
en dan kunnen we in elk geval een bijdrage leveren. En datzelfde geldt voor de RET en de GVB en de ProRail. We hebben gewoon grote elektrische netwerken in de hele stad. Dus we kunnen bijdragen aan de oplaadvraag.
Nou, dan zitten we hier misschien aan de goede tafel om dat te regelen, meneer Harbers. Hoe is dat te regelen?
Want dit gebeurt gelukkig ook heel vaak van onderop. En het moet een combinatie zijn. En natuurlijk, dat net dat moet in tempo verzwaard worden. Maar we hebben daarnaast ook al die praktische oplossingen nodig. Ik was in Horen op een bedrijventerrein waar een grote transporteur elektrische vrachtwagens heeft. Die moeten opgeladen worden. Ieder bedrijf wat daar zit heeft een stroomaansluiting die te weinig vermogen heeft. Maar daar zijn ze slim aan het poelen. Want die transporteur die heeft gewoon 's nachts de vrachtwagen aan de laadpaal nodig. Maar andere bedrijven in de omgeving die doen dan een beroep op de stroomvoorziening van dat bedrijf overdag. Als de trucks op de weg zitten. Ja, dan kun je met elkaar daaruit komen. Maar laat onverlet dat net dat moet verzwaard worden. We zaten natuurlijk met een aantal bewindspersonen ook voortdurend bij de minister voor Klimaat, bij Rob Jetten, te zeggen, schiet op. We hebben met elkaar ook een aantal weken geleden een plan gemaakt hoe dat nu ook de komende jaren, hoe daar tempo omhoog kan. Want we hebben het allemaal nodig. Of het nou in de transport is, mobiliteit, woningbouw. Dit land wordt een land wat draait op elektriciteit en dat moeten we goed regelen.
En dan geldt voor ons ook nog eens een keertje dat de afspraak is dat we vanaf 2025 de steden zero emissie gaan beleveren. Ja, dat betekent dat wij ook wel heel veel haast hebben. En ja. Nogmaals, dat zie ik ook. Ik zie af en toe de spagaat waar ondernemers nu in zitten. Moet ik nou die elektrische wagen kopen met het risico dat ik hem niet kan opladen? Want dat voorbeeld in Hoorn, weet je, daar zijn natuurlijk heel veel goede voorbeelden van. Maar dat is niet voor heel Nederland de oplossing.
Zeker.
En als je dan die keuze moet maken op dit moment, ja, ga je dan toch voor diesel met de zekerheid dat je rijdt? Of neem je het risico dat je... Nou, dat is een lastig dilemma. Maar het mooie vind ik wel dat die ondernemers heel bewust met die verduurzaming bezig zijn. En dat je daar ook gewoon echt hele goede voorbeelden in ziet.
Ja, het is misschien ook een beetje een kip-ei verhaal. Want als er niet genoeg elektrische vrachtwagens zijn, is dat laadpunt weer niet rendabel. En andersom.
Nou, volgens mij is het laadpunt zelf en de rentabiliteit daarvan niet echt het probleem. Het probleem is echt wel dat je voor een vrachtwagen net even wat meer kilowattuurtjes nodig hebt
dan voor een
gemiddelde personenauto. En wij kunnen dus niet aan zo'n laadpaal staan, was het maar zo. En dan is echt die netverzwaring op heel veel punten toch wel de bottleneck. En ook, wat Jaap net zegt, de wet en regelgeving. Ik zeg wel eens een beetje wanhopig. We kunnen heel goed stroom produceren op plekken waar we het niet nodig hebben. En op de plekken waar we het wel nodig hebben, kunnen we het niet krijgen. Dus dat probleem moeten we nog wel met elkaar zien te tackelen.
Ja, dat is natuurlijk een grote uitdaging waar Nederland de komende jaren voor staat. Mevrouw De Jager, als voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, dat Deltaplan, u hebt het nu aangeboden aan de minister. Wat hoopt en verwacht u dat daar de komende periode mee gebeurt?
Nou, dat het in ieder geval niet in een la verdwijnt.
Zeker
maar dat
niet.
Weet ik zeker. Dat die toezegging hebben wij als alliantie al gekregen. Dus wat ik hoop in ieder geval dat... kiezers een keuze maken voor een partij die mobiliteit belangrijk vindt. Want ik denk dat we daar allemaal baat bij hebben. En twee, dat vervolgens dan ook in een regeerakkoord dat mobiliteit echt een prominente rol krijgt.
Ja.
En dat er gericht wordt geïnvesteerd, onderhoud wordt gepleegd en meerjarig beleid, zowel fiscaal als ook op de verduurzaming.
Nou, zeker dat onderhoud ook. En ik begrijp heus wel dat dat niet sexy is. Win je niet de hele wereld aan stemmen met het goed onderhouden van infrastructuur. Maar als we het niet doen, lopen we wel met elkaar tegen problemen aan. En ook, zeg ik, de uitbreiding. Want je kunt zeggen, we hebben niet meer infrastructuur nodig, maar in sommige scenario's van het planbureau wordt uitgegaan van een behoorlijke groei van het aantal inwoners. 5 miljoen erbij. Dat is 4 keer een stad als Amsterdam. Dat zijn 2,2 miljoen extra auto's als al die mensen toch willen gaan bewegen. En in mijn beleving heb ik het nog niet over de hoeveelheid goederenvervoer die nodig is om die mensen van eten te voorzien en het afval te verzamelen. Maar als we dat allemaal willen accommoderen, hebben we echt wel meer infrastructuur nodig en alle modaliteiten waar we gebruik van maken. Dus en de fiets, en lopen, en de bus, en de trein, en de auto, en de vrachtwagen.
Nou, enorm veel te doen dus de komende jaren. Hebt u nog, meneer Bierman, iets om aan dat verlanglijstje toe te voegen?
Slimme oplossingen en gedifferentieerde oplossingen. Dus elektriciteit laden, Het moet beschikbaar zijn op het goede moment en op de goede plek. Keuzes maken, waarin investeren we? En ons als vervoersbedrijf ook in staat stellen om die, zowel het beheer en onderhoud te doen, als ook de uitbreiding te doen. Dus ik ben ook blij en ik ben ook dankbaar voor de overheid dat ze de afgelopen jaren ook daar wel serieus geld in hebben gestopt met de coronavergoeding, met het vermijden van tariefsverhogingen nu de komende tijd. Dus de overheid doet denk ik goede dingen, maar dat moet wel zo blijven, want al die honderdduizenden mensen of miljoenen zelfs die erbij komen, die moeten mobiel blijven. En iedereen verdient bereikbaarheid, betaalbaar en de duurzaamheid van de mobiliteit is essentieel.
Minister moet zijn klus wel even kunnen afmaken volgens mij.
Ja, dat zou heel mooi zijn, want u bent er stevig aan begonnen. Kunt u ons een klein tipje van de sluier oplichten? Want er zijn natuurlijk veel meer belangenorganisaties, lobbyclubs die nu een rapport presenteren en dan hopen dat dat in de formatie ergens een plekje vindt. Hoe werkt dat? Want je leest het wel eens in de krant dan geschoven en dan is iets op tafel en van tafel. En u kunt daar misschien niet tot in detail wat over zeggen, maar wel een beetje in het beeld schetsen hoe al die rapporten zich dan door het torentje bewegen.
Ja, langs de formatietafel. Dit is precies zoals het in de Tweede Kamer gaat, zoals het bij de algemene beschouwingen gaat. Alle onderwerpen komen zeker langs. En het is ook voor partijen straks weer puzzelen van waar zet je je geld, waar zet je je aandacht op. Wat ik wel ook de afgelopen 2 jaar heb gemerkt, ook dwars door alle partijen heen, dat iedereen wel begaan is met hoe zorg je dat het land bereikbaar is. Maar uiteindelijk is de vraag, zetten partijen dan ook daarop in? En ben ik in ieder geval heel erg blij met het verkiezingsprogramma van mijn eigen partij. En als ik zo nu even zie al die wensen die aan tafel gezegd worden, ja, dat zijn hele essentiële dingen. En ik heb op de valreep toch ook nog één puntje gevonden waar ik het oneens ben met mevrouw Post.
Kijk.
Aangezien zij zei, ja, dat hele beheer en onderhoud, ik begrijp best dat dat niet sexy is. Nee, het is hartstikke sexy, maar dat moeten we ook met elkaar uitdragen. We hebben nu bij een paar keer gezien, een paar jaar geleden bij de brug in Gorkum, bij de Haringvlietbrug, wat er gebeurt als die infrastructuur eerder aan zijn eind komt. En dan moet je labmiddelen nemen, dan ben je opeens in een regio die moet omrijden, terwijl ze dat nooit verwacht hadden. En alles wat we goed kunnen voorbereiden, waar we gewoon de komende jaren dat beheer en onderhoud ook gepland kunnen doen, dan kun je in ieder geval ook met de regio tijdig om de tafel zitten om te zorgen, wat is dan het hinderplan? Hoe zorg je ervoor dat die omrijdroutes ook netjes landen bij iedereen? En we moeten echt dit soort acute problemen moeten we voorzien te blijven. En dat is echt van groot belang voor de komende tijd.
Iedereen aan deze tafel hoopt dat u ook na de verkiezingen weer deze minister bent. Wat is dan het eerste wat u in dit dossier gaat oppakken?
Ja, we moeten dat allemaal even zien. We gaan nu niet de kiezer is aan zet. En daarna zien we het wel. Maar op dit ministerie is inderdaad dat Deltaplan. En we werken ook heel goed samen. Want dat gaat naadloos in elkaar over aan die nieuwe mobiliteitsvisie. Dat is wat hier te doen staat. Zorgen dat de overstap tussen verschillende modaliteiten makkelijker wordt. Dat we goed kijken hoe we bereikbaarheid over het hele land goed kunnen organiseren. En dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Wat gebeurt er als ik uit die voordeur ga op weg naar waar ik moet zijn? En gaat me dat vandaag wel lukken?
Mooi, goed, fijn om dit te horen. En dank voor het gesprek, minister Harbers, mevrouw De Jager van de ANWB, mevrouw Post van Transport en Logistiek Nederland en meneer Bierman namens OVNL.
Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de Mobiliteitsalliantie. Kijk voor meer informatie op www.mobiliteitsalliantie.nl. Reageren, dat kan op de LinkedIn-pagina van de Mobiliteitsalliantie.